Welkom op Koffie met de Toekomst, jouw inspiratiemoment over innovatie voor de arbeidsmarkt. Ik ben Kitty Wijn van de Workout Room, de plek van VDAB voor innovatie en co-creatie. Goedemiddag elke jurisse en goedemiddag beste mensen, beste deelnemers aan deze Koffie met de Toekomst. Van harte welkom. Koffie met de Toekomst is een initiatief van VDAB. Mijn eerste vraag aan Elke zou kunnen geweest zijn, wie is Elke Jurissen? Maar toen dacht ik al snel, ik ga haar die vraag toch maar besparen, want dan heeft ze een droge keel nog voordat we aan de kern van ons gesprek gekomen zijn. En VDAB'ers in het publiek die weten en kennen jou zeker en vast al als voorzitter van onze Raad van Bestuur sinds begin dit jaar. En dat ben je natuurlijk niet zomaar. Je hebt een palmares om u tegen te zeggen en ik pik er enkele dingen uit voor de mensen die jou nog niet kennen. En dan hebben ze zo een idee. Je helpt als ondernemer andere bedrijven in hun transitie naar een inclusief HR-beleid. Jij stond op meer dan 100 podia om te praten over inclusief leiderschap. Jij bent co-auteur van boeken zoals Who Run the World over de kracht van vrouwelijk leiderschap. Je organiseert internationale retreats voor vrouwelijke leiders. Je was projectleider van de expertendatabank voor de Vlaamse overheid om meer onbekend en divers talent het woord te geven. Je bent co-founder van dasgeniaal.be voor de Vlaamse overheid om meisjes te inspireren voor wetenschap en techniek. En eerder had je ook al Straffe Madammen en Fierce Ladies Tribe opgericht. Een netwerk om vrouwen nog meer in hun kracht te zetten en zichtbaar te maken. Wauw. En als ik nog iets belangrijks vergeten ben, Elke, vul mij gerust aan. Maar één ding staat vast. Als we de wereld willen inspireren voor meer inclusie, zijn we bij jou wel aan het goede adres. Heb je eigenlijk nog tijd om te slapen?
Dankjewel, Kitty, voor de hele warme introductie. En je bent nog iets belangrijk vergeten, Kitty. Ik ben ook mama en plusmama. In een blended family, vind ik zo'n mooi woord. Het samenstelt gezien van mijn 5 kinderen, tussen 17 en 28 ondertussen. 2 wonen nog thuis, 2 zitten op kot en eentje is de deur uit. Dus wat betreft het managen van diversiteit in een gezin, daar heb ik ook wel wat praktijkervaring mee.
Ja, amai, dat is 5, dat is al de moeite. Ik wou vragen aan jou, van wat is jouw interesse in dit werk? Maar misschien zit de interesse ook al in die diversiteit van thuis uit.
Eigenlijk ben ik daar een beetje toevallig ingerold. En eigenlijk, dat zal voor de meeste van jullie wel zo zijn, in een professionele loopbaan begin je aan dingen, ontmoet je mensen, word je geïnspireerd door een bepaald thema meer dan een ander en dan sla je die weg in. En zo kom je dan uiteindelijk een beetje terecht bij ja, wat ik graag noem mijn bestemming. Ik heb inderdaad 25 jaar al gewerkt als zelfstandige consultant voor vooral grote bedrijven in verschillende rollen. Hè, in communicatie, in public affairs, in change management en nu dus al 4 jaar in diversiteit en inclusie. Maar een jaar of 10 geleden viel het mij op dat er zoveel vrouwen waren, ongeveer mijn leeftijd, die bleven steken zo, in het midden van hun carrière. En die mannen die groeiden wel door. En ik dacht, van, wat is hier nu toch aan de hand? En als je daar een beetje begint over te lezen en ook mensen te bevragen, dan merk je heel snel dat het veel te maken had met onzichtbaar zijn. Hè? Met geen tijd nemen om te netwerken. Een beetje te weinig credits nemen voor de prestaties die ze leveren. Hè. Dus wat weinig stoeven, zoals we dat met een mooi Vlaams woord zeggen. En wel hard werken, heel perfect zijn. En maar harder werken en dan denken, ze gaan mij wel komen vinden voor die volgende rol of die volgende carrière stap. En dat is gewoon niet zo. En toen dacht ik van, ja, wat volgens mij een van de schakels is daar waar we moeten beter in worden, dat is vrouwen zichtbaar maken. En zo heb ik Straffe Madammen eigenlijk opgericht. Met als missie dus inderdaad werken aan die zichtbaarheid door vrouwelijke rolmodellen eigenlijk op podium te zetten en te laten vertellen over hun vakdomein, hun visie, hun expertise. Niet over hoe ze het combineren met kinderen en zo, dat deed ik allemaal niet. Maar wel gewoon, ja, in het Engels zeggen ze, you can't be what you can't see. Hè, dus door ze zichtbaar te maken, groeide dat netwerk naar duizenden mensen. En na een aantal jaren zag ik van, ja, dat heeft veel kracht. Hè. Degene onder jullie die zo'n vrouwennetwerk hebben binnen het bedrijf, dan zie je wel dat dat veel brengt aan mensen, omdat men ervaring kan uitwisselen. Dat is ook de waarde ervan. Maar er schuilt ook een gevaar in, omdat als dat het enige is waarop we focussen, dan zeg je eigenlijk, het probleem ligt bij die vrouwen. En dat moeten we natuurlijk niet doen. Hè. Het is niet fix the women, het is fix the culture. Het is de cultuur, de omgeving waar werk aan de winkel is. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik 4 jaar geleden heb nagedacht over hoe kan ik meer daar impact maken. Daar proberen om organisaties eigenlijk... Ja, te laten inzien wat de blinde vlekken zijn bij hun leidinggevende, bij hun collega's allemaal, maar ook in de processen en de cultuur van hun bedrijf. En daar ben ik eens terug wat gaan bijstuderen. En daar heb ik eigenlijk dan een model rondgemaakt met 5 hefbommen echt voor die inclusieve cultuur. Dus ik ben er zo ingerold. Ik ben er wel heel een beetje activistisch in ook. Hè. Ik ben ook een beetje een activist die in mij schuilt naast een ondernemer. Maar ik denk dat door zoveel te hebben gewerkt al met bedrijven en vooral leidinggevenden, je moet ook een manier vinden om hen te doen luisteren en hen te bewegen tot verandering. Hè. Alleen activisme werkt niet. Hè. Dus dat is wat ik vandaag probeer te doen eigenlijk.
Want wat zag jij dan in bedrijven? Wat was dan eigenlijk het probleem?
Ja, er zijn verschillende dingen. Eigenlijk is het zo dat diversiteit en inclusie, dat is vandaag een beetje een trend. Ik hou daar niet zo van dat woord, want trends die gaan voorbij. En volgend jaar is er dan weer iets anders dat trending is. Maar dat is wel onder invloed van de MeToo-beweging, onder invloed van Black Lives Matter 3 jaar geleden in de Verenigde Staten, zag je plots heel veel bedrijven van, ja, we moeten hier iets mee doen. En wat ik wel zie, is dat nu ook vanuit raden van bestuur, vanuit managementteams, vanuit HR, van verschillende kanten, die vraag meer en meer komt. Ook vanuit klanten. Net zoals het geval was 7, 8 jaar geleden rond het klimaat, sustainability, wat doe je daar rond? Welke rol neem je daarin op? Zie je dat nu ook rond diversiteit en inclusie? En het eerste dat nodig is, is aan mensen eigenlijk uitleggen binnen een bedrijf, waarover gaat dit eigenlijk? Vaak denkt men, het gaat alleen over quota. En dan heb je iemand die zegt, ja, elke, ik ben wel tegen quota hoor. En dan stopt de discussie, terwijl dat eigenlijk het begin van het gesprek zou moeten zijn. Wat doe je eigenlijk allemaal wel goed en wat doe je niet goed? Hoe zit die recrutering erop? Eruit. Ga je blijven zoeken naar de personen die alle vinkjes aantikken? Hè? Of heb je ondertussen begrepen, die arbeidsmarkt is krap, ik moet mijn vijvertje eens wat breder definiëren en misschien moet ik mensen zelf meer gaan opleiden? Moet ik niet verwachten dat ze perfect Nederlands of Frans kunnen? Allee, dat is één voorbeeld, hè? Inclusieve recrutering. Maar iets anders waar heel veel werk aan de winkel is bij veel bedrijven, is eigenlijk wie stroomt er door in een bedrijf? En wat je ziet is dat in de meeste organisatiecultuur mensen die luid zijn, die het goed kunnen uitleggen, die extravert zijn, die graag netwerken, die heel de tijd het woord nemen tijdens vergaderingen en zo, dat die veel sneller gezien worden en veel sneller gepromoveerd worden. Nu, als je weet dat ongeveer 1/3 van de mensen introvert is, ja, dat is dan eigenlijk een enorm kapitaal aan onontgonnen talent wat vaak niet doorstroomt. Gewoon omdat ze niet extravert zijn. Zijn ze daarom minder goede leiders? Helemaal niet. Ik zou zelfs zeggen het tegenovergestelde. Want een inclusieve leider is net iemand die heel actief op zoek gaat naar andere meningen. En die zich omringt met mensen die geen copycat zijn, geen kopies van zichzelf, maar vooral andere dingen aanbrengen, zodat die discussie eigenlijk rijker wordt. Maar dan moet je natuurlijk bereid toe zijn om te zeggen van, ik weet niet alles. En in nogal wat bedrijven is de cultuur, een leider moet alles weten. Een leider moet in control zijn. Een leider moet tonen, hier is mijn presentatie en hier zijn mijn cijfers en ze zijn weer top. En soms gaat dat zelfs voor zover dat mensen in managementteams bijvoorbeeld tegen elkaar zeggen van, ik moei me met mijn winkel, moeide jij met die van u. En we laten elkaar gerust. Hè? Dus dat is het tegenvoorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet. Hè? En dus dat op zoek gaan naar die diversiteit, niet alleen bij de aanwerving, en daar zie je in België dat daar veel al een vraagstuk is of een uitdaging rond etnische diversiteit, meer etnische diversiteit en recrutering, is dat bij genderdiversiteit eigenlijk een doorstromend probleem. De meeste sectoren beginnen wel evenveel mannen als vrouwen, buiten een aantal richtingen zoals ingenieurs, waar gewoon veel minder meisjes afstuderen. Maar die blijven veel meer hangen. Dat maakt dat vandaag nog altijd maar 21% van de directiefuncties in Belgische bedrijven worden bezet door vrouwen. Terwijl al meer dan 20 jaar meer meisjes dan jongens afstuderen in hoger onderwijs. Dus die zijn vandaag 45. Je zou kunnen denken, dat is 50-50, dat is niet het geval. En je ziet dat trouwens in alle domeinen. Je ziet dat bij professoren, waar het gaat over nog geen 30%, burgemeester 16%. Dus dat is wat vrouwen betreft. Maar het echte werk gaat over veel meer dan genderdiversiteit. Het echte werk gaat over mensen die niet behoren tot de meerderheid in uw bedrijf, of uw gezin, of uw voetbalclub, of uw klas, wat de omgeving dan ook is die je neemt. Omarmen die ook. Mogen die er ook zijn? Mogen die zichzelf zijn? Kunnen die het woord nemen en wordt daar ook naar geluisterd? En dat is eigenlijk echt waar je moet op werken.
Dus als ik u hoor, dan doen we het eigenlijk nog niet zo goed in Vlaanderen op vlak van inclusie en diversiteit.
De vraag is altijd, hoe meet je dat? Diversiteit kan je een stuk meten. Dat is ook eigenlijk het begin. Dat is het Olympisch minimum, dat je al een dataset hebt, een dashboard waarin dat je weet, hoe zit het met diversiteit in mijn bedrijf? Nu, ik kan dat heel makkelijk bevragen rond leeftijd, diploma, misschien zelfs karaktereigenschappen of insightsprofielen of MBTI. Maar rond etniciteit en roots is al veel moeilijker te bevragen. Dus, maar dat is wel het begin. En dan kan je zien van waar zitten vooral de verschillen en waar loopt het mis. Vanaf welk niveau eigenlijk. Hè. Inclusie meten. Hè. Hoe inclusief is de omgeving? En dat is eigenlijk een omgeving waar divers talent echt doorstroomt. Dat is veel moeilijker te meten. Ultiem zie je dat aan diversiteit aan de top van een bedrijf. Nike is bijvoorbeeld zo'n bedrijf die dat heel goed doet. En die doet dat ook in een communicatie heel goed. Heel veel diversiteit. Maar dat gaat eigenlijk over twee dingen. Dat gaat over processen. Dus is uw recrutering, is uw talentmanagement, is uw dagelijkse werkcultuur, is uw communicatie inclusief? Maar dat gaat vooral over gedrag, cultuur. Hè? En veel bedrijven hebben dan zo een poster aan de receptie met zo de corporate values, hè, de kernwaarden en zo. En stel u voor dat je zo'n poster zou hangen boven uw keukentafel met de values van uw gezin. Het is wel een leuke oefening om te doen trouwens, maar je kunt dat wel maken. Hè? Dus dat zijn dan de woorden, maar daaronder zitten vaak regels. Bijvoorbeeld, mijn dochter van 17 gaat uit. Ik zeg, om zo laat moet je thuis zijn. Zij komt een half uur later thuis zonder iets te laten weten. Ja, wat doe ik dan? Zeg ik dan iets daarover? Zeg ik, je hebt de regel doorbroken of niet? Beloon ik goed gedrag? Corrigeer ik slecht gedrag? Dat is eigenlijk cultuur. Hè? Dat is hoe gaan we met elkaar om elke dag. Hè? Dus het meeste werk in mijn ervaring in België zit echt in dat talentmanagement. Dus het aantrekken van mensen, daar een focus op diversiteit hebben, dat zie je meer en meer. Meer en meer werkgevers, omwille van die krapte, doen dat ook echt wel, in verschillende sectoren. Maar dan denken ze, oké, we hebben ze dan, we hebben ze nu. En nu is het aan hen, om dan maar door te stromen. En de denkfout is om te zeggen, het ligt alleen aan hen, aan jou. En als je niet doorstroomt, dan is het eigenlijk ook uw schuld. Dat is gewoon niet waar. Hè? Je opereert in een omgeving, in een cultuur. En dus leidinggevende, maar ook de cultuur, daar kunnen we wel een aantal zaken doen.
En wat dan bijvoorbeeld?
Ja, je kan, op de recrutering heb ik het al uitgelegd, maar de dagelijkse manier van werken, van hoe ga je met elkaar om, stel u eens de vraag in uw bedrijf, in welke mate omarmt dat alle vormen van diversiteit? Dus dat kan gaan over diversiteit van de fase in uw leven waar je in zit. De typische fase is de fase van een gezin starten, net een huis gekocht, kleine kinderen en alles combineren. Iedereen draait dan eigenlijk zot. Hè. Ik ken eigenlijk niemand die dat perfect allemaal kan. En dat hoeft ook niet. Hè. Maar je hebt bedrijven waar dat er zelfs nog niet over gepraat mag worden. En je hebt er andere waar dat er gewoon dialogen over zijn. Waar dat flexibel werken zijn we nu allemaal gewoon door de lockdown. Maar waar bijvoorbeeld gelijk ouderschapsverlof is van beide ouders. Hè. Of dat er nu man, vrouw, vrouw of adoptieouders zijn, maakt niet uit. Er zijn meer en meer bedrijven die dat doen. Hè. Of je hebt even tijd nodig om te zorgen voor een zieke ouder. Bijvoorbeeld, onze ouders worden ook altijd maar ouder. Hè. Het kan ook zijn dat je daar tijd voor nodig hebt. Faciliteer je dat. Hè. Dus in welke mate zie je eigenlijk die volledige mens? Dat gaat over een gezinsfase. Er zijn ook meer en meer mensen die in alleenstaande ouders zijn. Of die in co-ouderschap kinderen opvoeden. En de ene week heel veel uren willen doen en de andere week minder. Meer en meer werkgevers faciliteren dat ook. Maar het gaat eigenlijk niet alleen over die gezinsfase, die work-life, maar het gaat bijvoorbeeld ook over hoe goed omarm je verschillende culturen en religies. En daar, in heel veel bedrijven, is er nog een heel weg af te leggen. De realiteit is gewoon dat in omgevingen waar geproduceerd wordt, in productieomgevingen, in fabrieken, daar zijn al veel culturen en religies op de werkvloer. Dat is al zo. Bij de metro of bij de lijn bijvoorbeeld is dat ook al zo. Dus daar weet men al van, oké, we zijn verschillend en er is misschien wel wat begeleiding nodig om te zorgen dat we overeenkomen. En dat doen als werkgever, dat is gewoon heel rijk om dat te doen. En een heel simpel voorbeeldje dat ik altijd geef is van, kijk eens naar uw bedrijf. Na het paasweekend staat er waarschijnlijk chocolatjes, eitjes op het bureau van de mensen om ze even te bedanken. Staat daar ook een attentie bij het suikerfeest? Hè? Staat daar ook een attentie bij een Joodse feestdag bijvoorbeeld? Hè? Of nog, in de kantine bij jullie, in de bedrijfskantine, welke voeding is daar ter beschikking? Is daar ook iets voor mensen die vegetarisch zijn, voor mensen die halal food willen? Als je een event organiseert en je bestelt catering, denk je daaraan. Hè? Dus dat zijn heel vaak ook blinde vlekken. Dat zijn de eenvoudige dingen, zo'n checklist waar je eens door kunt gaan. De moeilijkere vraagstukken zijn bijvoorbeeld, wat als er echt racisme is op de werkvloer? Hoor? Of wat als je collega's hebt die niks zeggen tijdens het werk, maar die wel continu op hun eigen persoonlijke Facebookpagina of in social media racistische praat verkondigen? Wat doe je dan? Niet zo makkelijk, hè, als werkgever, het is buiten de werkomgeving, maar het beïnvloedt wel de cultuur. Hè. Dus daar ten eerste al eens naar kijken en je blinde vlekken willen zien, is een belangrijke. Hè. Dus inclusieve recrutering, dagelijkse werkcultuur, je talentmanagement, heb ik al gezegd. Wat heel goed werkt om te zorgen dat divers talent doorstroomt, is eigenlijk verplichte jobrotatie. Dus om de 3-4 jaar mensen echt van rol laten veranderen. Omdat nogal wat mensen, en jullie kennen allemaal die situatie waarbij dat je in een rol zat en dacht van, ja, ik kan het toch nog niet helemaal goed. En iemand die zei van, stel u maar kandidaat voor die volgende functie. En dan dacht je van, ja, nee, ik weet toch niet, ik kan dat nog niet. Ga ik dat wel kunnen? Ik wacht nog even. En dat die manager u dan een duwtje in de rug kunt en zegt van, ik geloof in u, jij kunt dat wel. Hè? Dat, we hebben dat allemaal soms eens nodig. En die duw dan krijgt. Hè? Terwijl als je iemand bent die heel erg lijkt op de foto van het managementteam, het zijn allemaal copycats en mensen in hetzelfde kostuum, dan stelt je die vraag niet. Dan zie je gewoon van, oh ja, dat is ook voor mij, die rol. Dus die mentoring, die sponsoringrol van een leidinggevende is iets wat heel erg krachtig kan zijn, voor zover dat je het ook expliciet gaat doen. En ook als leidinggevende de verantwoordelijkheid neemt. Wat bijvoorbeeld niet werkt, dat weten we uit academisch onderzoek, is mentoringprogramma's. Hè. Dat mentoringprogramma is, ik kom werken bij de VDAB voor jou, Kitty. En jij zegt, ah, Elke, leuk dat je erbij bent. Welkom in het team. Ik ben jouw mentor vanaf nu. Als je een vraag hebt, je mag altijd op mijn deur komen kloppen. Ik zal tijd maken en dan praten we erover. Hè. Als ik iemand ben die extravert is, luid is, heel sociaal en heel gemakkelijk, dan ga ik u elke week waarschijnlijk iets vragen. Maar als ik iemand ben die heel anders is dan de meerderheid van de organisatie, dan ga ik waarschijnlijk zal ik ze wel storen, ze gaat geen tijd hebben. Integendeel, als jij mijn sponsor bent, dus niet mijn mentor, dan zijn de rollen omgekeerd. Dan ligt het initiatief niet bij mij, maar bij jou. Dan ga jij zeggen, Elke, ik ben jouw sponsor. Elke 4 maanden ga ik tijd maken in mijn agenda. Ik ga jou uitnodigen. Ik ga jou op voorhand een aantal vragen stellen die je moet voorbereiden. We gaan praten over jouw evolutie in de organisatie. Ik ga ook over jou praten met andere mensen, te vragen wat ze van jou vinden. Ik ga het jou zeggen als ik denk dat je een paar competenties mist. En als ik een job op het oog heb waarvan ik denk dat is jouw volgende stap, dan ga ik jouw naam ook vernoemen. Dus al het initiatief ligt bij jou, Kitty. En dat is iets wat zeer goed werkt. Voor mensen die behoren tot de minderheid. Dat is maar één voorbeeld eigenlijk van zaken die eigenlijk goed werken. We hebben het nog niet gehad over de manier waarop je als bedrijf naar de buitenwereld gaat. Ook dat is belangrijk. Hè? Je communicatie, je reclamecampagnes. Het gaat misschien soms een beetje te ver vandaag, vind ik. Je ziet ongeveer dat alle campagnes die je ziet op de bushokjes of op tv, het is precies of dat men alle hokjes heeft aangeduid qua diversiteit. Dat is heel goed als dat ook geloofwaardig is. Met andere woorden, als je een product verkoopt, zoals kleding voor kinderen, ja, dat is uiteraard dat dan moet, want je publiek is ook zo divers. Als je een advertentie maakt voor een vacature, employer branding, als er geen kleur te zien is op je werkvloer, dan is dat eigenlijk gewoon niet geloofwaardig. Hè? Dus je moet daar een beetje mee opletten. Het moet vooral geloofwaardig en realistisch ook zijn. Dus daar zie ik ook nog wel wat mensen in overdrive gaan. Trouwens, dat is ook onderzocht als je bij een vacature zet, hè, zo een zinnetje van, wij ondersteunen actief diversiteit en inclusie en omarmen elk type persoon en zo verder. Dat heeft nul impact op de mensen die je target. Nul. Geen enkel. Waarom niet? Eigenlijk is dat normaal dat je dat doet. Dus het feit dat je dat vermeldt, is op zich eigenlijk heel bizar.
Dat is eigenlijk het verschil tussen dat je met diversiteit bezig bent of dat je al inclusief bent als
Exact,
organisatie.
exact, exact. Ja. Ja, het ene is een beetje erover praten, het andere is het veel meer doen ook. Ja.
Een vraagje dat op voorhand is binnengekomen van een deelnemer. Hoe kunnen we recruiters overtuigen om meer te focussen op potentieel dat kan ontplooien in plaats van op bewezen ervaring? En een beetje een gelijkaardige vraag ook. Hoe kunnen recruteerders meer inclusie op de werkvloer realiseren zonder positief te discrimineren?
Een hele goede vraag. Dat is een vraag die ook heel erg leeft, hè, bij mensen die instaan voor recrutering, of het nu intern is in je organisatie of het zijn interne, externe partners die je daarvoor inschakelt op verschillende niveaus. Die vraag die komt meer en meer ook gewoon van die opdrachtgevers, hè, van die werkgever, om dat te doen. Omdat zij van hun management horen, wij moeten diverse recruteren en dus zeggen, wij leggen dat dan ook bij onze leveranciers. Hè. Zo gaat het eigenlijk een beetje. Dat is iets wat een goede zaak is, want het verandert gewoon de mindset. Je gaat actief op zoek naar andere profielen. Alleen moet je wel opletten, dat gaat over het proces. In het proces zeg je van, we gaan diverse recruteren en je kan dan beslissen, gaat dat over een verbreding van de diplomabasis of de taalkennis of wat dan ook. Als je die mensen dan aanbrengt, wat gebeurt er dan toch nog vaak, is dat degene die moet beslissen over de aanwerving, toch weer gaat voor de copycat. Dus dan heb je een goed proces, maar het gedrag, hè, dus ik had het over het proces, het gedrag is niet inclusief. Dus dan moet je ook zorgen dat die hiring managers ook een soort van meting heeft over hoe inclusief hij of zij is. En daarom heb je dan soms wel doelstellingen nodig, cijfers nodig. Dus je hebt het over positieve discriminatie. Ik denk dat de vraagsteller bedoelt van, het moet toch gaan over de beste kandidaat. Ja, het moet uiteraard gaan over de beste kandidaat. Maar goed, ga je kijken naar wat heeft die persoon gedaan tot nu? Of ga je kijken naar de attitude en wat is die bereid om te leren? En het eerste is, eerlijk gezegd, vaak veel veiliger voor mensen. Hè? Dan kunnen ze zeggen, kijk, het cv is er, prestaties zijn er, ik neem dus geen risico. Terwijl als je zegt, ik geloof in die persoon, want wij hebben kwalitatief gezien, die attitude zit juist, die leercapaciteit is er, dan neem jij eigenlijk een risico als degene die beslist. Want dan zeg jij, ik geloof erin, ik geloof in die persoon. En dus als je dan iemand bent, een leidinggevende, die heel erg gedreven is door risico's managen en vooral goed overkomen en ik mag niet kwetsbaar zijn, ik mag me niet kwetsbaar tonen, dan wordt dat voor u iets moeilijk. Dus Wim heeft het ook vaak, als het gaat over de VDAB, over de lerende organisatie. Ik denk, wij zijn allemaal lerende organisaties geworden, ook als het gaat over diversiteit en inclusie.
Maar dat is wel moeilijk om te doorbreken. Dat, heb je ook een idee hoeveel mensen dat echt al op die manier durven doen? Om te gaan inderdaad voor, ik zie potentieel in die persoon en ik neem dat risico op mij, ik geloof erin.
Ja, ik denk dat het erover gaat dat in bedrijven, als je heel gemakkelijk nog mensen vindt die alle vijf van jouw, stel je vijf vinkjes hebt, tikken, ja, dan neem je eerst die mensen. Dat is vaak zo, hè? Want de arbeidsmarkt is krap en we vinden ze dan, dus we gaan ze aanwerven. Alleen die pijn wordt altijd maar groter. Je hebt altijd maar minder en minder en minder vinkjes. Dus je gaat die mensen gewoon niet meer vinden. Dus die druk van buitenaf, omwille van die arbeidsmarkt, die wordt wel stilaan groter en groter en groter om dat toch te doen. En als je dat natuurlijk al een tijdje doet en je bouwt die ervaring daarin op, dan word je daar ook steeds beter in. Dan heb je wel een voordeel als werkgever. Nu, dat gezegd zijnde, we kennen ook wel heel veel voorbeelden van inclusieve werkgevers die dit al doen. Hè. En ik denk dat het belangrijk is dat zij ook met elkaar delen hoe gaat dat dan? Hoe lang is de leertijd? Wat vinden de collega's ervan? Want die moeten ook samenwerken. Hè. Hoe heb je dat begeleid? Hè? VDAB heeft daar ook heel wat job- en taalcoachingprogramma's rond die er zijn om die werkgevers daarin te begeleiden. Maar ook hoe is dat voor die werknemer? Hè? Dus de goede voorbeelden met elkaar delen, ik denk dat daar nog heel veel ruimte voor is. In werkgevers, sectorfederaties, in provinciale netwerken, in alle mogelijke omgevingen. Omdat het ook fout is om te zeggen, dit gaat allemaal van een leidakje gaan. Dat is gewoon ook niet waar. Hè? En dat mag ook, hè? Dat is weer die lerende organisatie. Thank you.
Een mooie vraag uit een van jouw nieuwsbrieven is: hoe evolueer je van een passieve fan naar een actieve changemaker?
De fans in bedrijven, om een idee te geven, 85% van de mensen, weten we uit academisch onderzoek, heeft nog nooit nagedacht over dit thema. Dat betekent niet dat dat een probleem is. Dat betekent vooral een enorme opportuniteit om ze bij te brengen waar het over gaat. En om hen de tools te geven om ermee aan de slag te gaan. Elke dag in dat gedrag. Nu, leidinggevenden zijn zeker op de publieke scène ondertussen, door de maatschappelijke veranderingen die ik al heb uitgelegd, allemaal van. Allemaal. Er is niemand die publiek gaat zeggen, diversiteit en inclusie, ik vind dat maar kwatsch. Dat wordt niet meer gedaan. Dat is geëvolueerd. Maar het is niet omdat je zegt, we moeten dat doen. En een team van vrijwilligers bij elkaar zet in je bedrijf, die je dan misschien een beetje budget geeft om 2 ad hoc acties te doen op een jaar, dat je ook verandering gaat krijgen. Dat is gewoon niet waar. Dat is je eigen iets voorhouden. En wat heel belangrijk is, is dan die leadership accountability. Dat is dat er ook bij leidinggevenden wordt gemeten naar hoe inclusief zijn ze zelf in hun gedrag en in welke mate coachen en stimuleren zij hun mensen om dat ook te zijn. Als je dat niet meet, dan gaat dat niet gebeuren. Dus wat je ook te veel ziet, is van, we geven dat aan de HR-afdeling en die moeten dat dan maar doen. Ja, dat is eigenlijk niet zo. Want als het over processen gaat, gaat het niet alleen over HR-processen, heb ik net uitgelegd, maar ook over dat gedrag. En dat gedrag, dat zijn we allemaal. Dat zijn alle collega's samen. Dus dat kan ook gewoon niet. Dus je moet het meetbaar maken. En bijvoorbeeld Google, ja, een van de grootste bedrijven in de wereld, die hebben een heel uitgebreid D&I-programma. En daar is jaar en een half geleden een van de mensen die daar in de lead was, dat was een professor Artificial Intelligence. Hij heet Timnit Gebru. Zij is opgestapt bij Google. En zij heeft gezegd van, wij hebben een geweldig dashboard, wij kennen alle data rond diversiteit, we hebben een heel actieplan, maar het verandert niet. Waarom niet? Omdat onze leidinggevenden niet verantwoordelijkheid nemen. Zij worden er niet op gemeten. Het zit niet in hun scorecard, het zit niet in hun evaluatiegesprek. Dus het is gewoon een nice to have, zeg maar. Een ander voorbeeld is PepsiCo, dat is het andere uiterste van het spectrum. Daar is 20% van de bonus van de managers afhankelijk van de diversiteit van het team. Ik zeg niet dat het ene of het andere beter is. Feit is wel, als het niet wordt gemeten in een bedrijf, is het niet belangrijk. En dus je kunt niet zeggen, dit is de verantwoordelijkheid van HR. Of dit is de verantwoordelijkheid van de mensen met migratieroutes, maak een club. Dit is de verantwoordelijkheid van de vrouwen, maak een club. Dat kun je gewoon niet doen. Dat is niet correct. Want de verantwoordelijkheid ligt ook bij leidinggevenden en ook bij de organisatiecultuur.
Heb je zo ook in Vlaanderen good practices?
Ja, in Vlaanderen is men niet zo heel open over al dat soort van dingen. Posts maken op LinkedIn, daar zijn heel veel bedrijven heel goed in. Dat is ook het gemakkelijkste. Dat is het gemakkelijkste. De communicatie aanpassen. Een heel mooi voorbeeld vind ik zelf JBC, de kledij. Heel succesvol merk voor kinderen, van ik denk baby's tot 12. Ik ben er ook heel veel geweest vroeger voor mijn kinderen. Ja, tot voor 5 jaar geleden waren die campagnes, dat waren alleen maar kinderen met mijn huidskleur. Ja, als je weet dat de helft van de 12-jarigen in onze steden migratieroutes heeft, ja, dat kan eigenlijk totaal niet. Vandaag is dat volledig anders. Het is volledig opengegooid, het is volledig omarmd. Dus het gaat ook over een soort, ik noem het altijd een journey in het Engels, over de volgende stappen die je kunt zetten als organisatie. Je gaat nooit een 100% inclusieve organisatie zijn, dat bestaat ook trouwens niet. Want het hangt er wel een beetje van af, waar ben je vandaag? Wat zijn de blinde vlekken die je vandaag hebt en wat kunnen dan je volgende stappen zijn? En in sommige bedrijven is dat, ons leiderschapstype is totaal top-down en is helemaal niet uitnodigend om jonge mensen of mensen die anders zijn te laten bijdragen in een discussie. Kan dat het grootste probleem zijn? In andere bedrijven kan communicatie het grootste probleem zijn. En in nog andere kan het gaan over recrutering. We moeten dat veel breder gaan openzetten. Dus er is ook niet zo een recept dat je kunt toepassen op iedereen. Dat is gewoon niet zo. Maar het is wel altijd zo, in echt inclusieve bedrijven, daar zijn leiders echt bereid om in de spiegel te kijken. Om echt te zeggen van, wat zijn mijn blinde vlekken en hoe kan ik dat nu anders doen? En een zin die ik vaak gebruik is eigenlijk het beseffen van, ik ben niet de norm. Niet iedereen is zoals ik. Iedereen heeft een andere rugzak, iedereen is anders opgevoed, heeft een andere thuissituatie, heeft andere managers. En ervan uitgaan van, Ik heb dat ook moeten doen, dus zij moeten dat ook maar doen. Ja, dat is heel oldschool. Als Ineke bij u resoneert, ja, dat is ook een rode vlag.
Ja, stap uit je bubbel.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Waar zou jij nu, of wanneer zou jij echt heel tevreden zijn? Wat is er dan gebeurd? Hoe ziet dat eruit?
De onderliggende missie van alles waar ik mee bezig ben, dat gaat eigenlijk over het ervoor zorgen dat divers talent zichtbaar wordt en zich helemaal kan ontwikkelen. Ik ben nog altijd beheerder trouwens van de expertendatabank. Dat gaat over diversiteit brengen in de experten die aan bod zien komen in op radio, tv en kranten ook. Ja, dat dat verandert. Dat wij dat meer gaan zien op alle plekken waar het nodig is. En ik denk, daar is nu een inhaalbeweging bezig rond etnische diversiteit binnenbrengen in het begin van carrière. Maar wat zie je daar? Daar begint het probleem eigenlijk vaak al van het onderbenutten van talent in het onderwijs. Vaak al als 12 jaar zijn. Dus er is veel meer werk dan alleen maar die bedrijven. Ik denk dat het belangrijk is dat leidinggevenden durven benoemen dat ze niet perfect zijn. Dat bestaat niet namelijk. Dus ook saai trouwens, perfectionisme. Daar word je helemaal niet gelukkig van. En dat daar meer gesprek over komt. Dat er dialoog over komt. Over wat hebben we het? Hoe kunnen we beter met elkaar samenwerken? Beter dat divers talent zien. Ze laten doorgroeien. Dus dat eerst al benoemen en dan het gesprek erover aangaan. Dat zijn de twee belangrijkste zaken. En wat je dan doet als actie, dat is pas de volgende stap. Dat is pas de volgende stap. Maar zorg er wel voor dat leidinggevenden ook er verantwoordelijk voor gehouden worden. En dat betekent dat je het ook meet, op een of andere manier.
Ik zag dat iemand zijn hand had opgestoken.
Ja, er zijn hier twee vragen verschenen, Kitty.
Ja.
De eerste is over wetenschappelijk onderzoek is naar de faciliterende factoren bij de mindset van wervende hiërarchieën.
Dat versta ik niet. Kan de vraagsteller dan een keer op een andere manier formuleren?
Is er een wetenschappelijk onderzoek naar factoren die faciliteren dat de hiërarchie diverser begint te denken? Wat beïnvloedt eigenlijk de mindset van hiërarchieën? Is daar wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd of niet?
Daar is wel wat onderzoek naar. Hè? Dus de vraag is eigenlijk van hoe komt het echt op de agenda van de leidinggevende? Hoe gaan ze er echt werk van maken? Dat is een beetje de vraag. Hè? En daar zijn verschillende drivers eigenlijk hè, die daarvoor zorgen. Dat gebeurt soms omdat mensen beïnvloed zijn door de samenleving. Omdat ze zien in de samenleving is dit nu echt aan de orde. Het is tijd dat wij als bedrijf, als onderdeel van de samenleving, daarin ook het voortouw nemen en het voorbeeld geven. Dat is één soort motivatie. Een ander soort motivatie is een persoonlijke motivatie. En dat zie je nogal eens bij mannen die dochters hebben en die dochters die beginnen aan hun loopbaan. En die zijn 25, 26, 27, 30 jaar en die ondervinden dat het niet hetzelfde is als voor de mannelijke collega's. En die praten daar thuis over. En dan gaat die papa opeens een schellen van zijn ogen vallen. Dat heb ik al meerdere malen gezien dat dat gebeurt. Dat is ook academisch onderzoek trouwens naar. Hè. Een derde driver is, vooral in de Anglo-Saxische landen, iets minder in Europa, is eigenlijk risicobeheer. Dat is een hele andere driver. Dat is, wij willen geen risico lopen dat wij als werkgever kunnen worden beschuldigd van intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, niet inclusief gedrag, racisme en zo verder. Dus we moeten zorgen dat we hier iets van doen. Hè. Dat is natuurlijk de minst overtuigende. Want dat is puur om juridische redenen eigenlijk. En de vierde, de reden om het te doen is eigenlijk als het komt echt van de eigen hiërarchie. Dat de board, de raad van bestuur of de eigenaars echt zeggen van dit moet nu. En dan wordt het eigenlijk een meetbare doelstelling om te zien of je een goede leider bent of niet. Dat zijn zo wat de zaken die aan bod komen in het onderzoek daarover.
U hebt het vooral gehad over gender en etnische achtergrond. Hoe kijkt u naar inclusie van mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking? Hebben bedrijven of organisaties een rol te spelen in algemene destigmatisering in dit verband?
Heel belangrijk om het expliciet te vermelden, omdat het eigenlijk gaat over mensen die niet behoren tot de norm van de meerderheid in een organisatie. Dat zijn allemaal vormen van diversiteit. En ik heb het over gender en etniciteit gehad, omdat dat over grote groepen mensen gaat. Dat gaat ook over zaken die je vaak ook zichtbaar kan benoemen. Als het gaat over mensen met een beperking, is dat soms het geval, maar ook heel vaak ook niet het geval. Als we het hebben over neurodiversiteit bijvoorbeeld, dat je het eigenlijk niet weet. Daar zijn er natuurlijk heel wat heel interessante projecten die daar specifiek op werken, maar daar is ook nog wat werk, denk ik, aan de mindset aan de kant van de werkgever opnieuw. Er zijn een aantal werkgevers die daar voor openstaan, en die dat ook expliciet benoemen als zijn een doelstelling. Van wij willen echt een inclusieve werkgever zijn en trekken ook echt mensen met een beperking aan. Ik denk dat het vanuit de top echt moet worden benoemd, dat je dat ook anders niet kan realiseren. Hè. Dus dat is zeker zo. Maar ook daar weer pleit ik voor veel meer kennisdeling. Van hoe gaat dat dan in de praktijk? Welke begeleiding is nodig van de werknemer, de werkgever, de collega's, om het ook tot een succes te maken. En dat is iets wat we een beetje te weinig, denk ik, ook lezen en zien in de media. Al die verhalen over hoe dat goed kan gaan. Het blijft soms wat hangen op intenties. Het is belangrijk dat we dit doen. Maar als je een ondernemer bent, en je hebt de KMO, je hebt 50 werknemers, en iemand zegt tegen jou van, ik heb mensen aangeworven met een beperking en dat loopt eigenlijk heel goed, dan ga je die persoon geloven en dan ga je zeggen, en hoe was dat voor u? En wat was er moeilijk? En wat zou je anders doen? Ondernemers geloven ondernemers. Hè? Dat is gewoon zo. Dus ik denk dat we veel meer in al die netwerken en ook al die sectorfederaties dat topic op de agenda moeten zetten. Hè? En niet alleen dingen zoals je nu al ziet, zoals een training over unconscious bias, bijvoorbeeld vooroordelen die we hebben, maar ook echt van, hoe doe je het in de praktijk? Wat leren we daaruit? Wat werkt er niet? Echt die kennisdeling. En daar is ook weer een stuk kwetsbaarheid voor nodig. Want die verhalen delen, het zijn niet allemaal succesverhalen. En het is soms met vallen en opstaan. Maar dat is ook weer nodig, hè, die lerende organisatie. Bedankt voor jouw vraag, Els, trouwens. Ik zie een beeld nu.
Mag je daar nog iets aan toevoegen? Ja? Ik ben zelf iemand met een onzichtbare beperking. Die ik zelf ook nog maar officieel gediagnosticeerd heb gekregen een 7-tal jaar geleden. En dus ik had een carrière. Ik zit hier bij VDAB binnen de Vlaamse overheid in een ander agentschap dat nu VDAB is. Enfin, ik ga het heel kort houden en zeggen, ik heb dus een autisme-diagnose gekregen, maar ik had echt een carrière en ik beleidsniveau. Ik ben een tijdje adviseur geweest van een minister, maar van zodra ik dus die diagnose had, heeft men mij gewoon aan de kant gezet. Ik ben dus nu zelfstandige, omdat men mij dus echt letterlijk aan de kant gezet heeft. Dat label op mijn voorhoofd heeft ook binnen de Vlaamse overheid mij geen deugd gedaan. Ik ben daar van in het begin oprecht over geweest. En ik heb toevallig te maken gehad met een personeelsmanager die dacht dat ze wist wat autisme was, die mij eigenlijk ook niet kende van voordien. En dat heeft mij geen deugd gedaan. De vraag is, hoe kunnen mensen met een beperking zichzelf ook meer horen? En hoe kunnen we maken dat vanuit het bedrijfsleven, vanuit organisaties, overheden, mensen met een beperking de kans krijgen om zich te laten horen en ook maar als een gelijkwaardige kandidaat soms aan kunnen deelnemen?
Ja, ik begrijp helemaal uw vraag. Als ik het antwoord meteen had, zal ik het u geven, maar ik heb dat natuurlijk niet. Maar ik denk echt wel dat het delen van de goede praktijkvoorbeelden ook iets waar VDAB een rol kan in opnemen, dat dat echt een stuk van het antwoord op de vraag is.
Elke, er is een volgende vraag binnengekomen. Okay. Gaat inclusief ondernemen leiderschap niet ook over keuze van leveranciers, freelancers, marketingkanalen enzovoort? Is dit een thema dat we misschien al zouden kunnen meenemen in onze dienstverlening aan pre-starters die misschien nog geen werknemers hebben? Of trekken we het dan te breed?
Het is wel een thema dat al op de agenda staat bij heel wat bedrijven als ze leveranciers kiezen, hè, zoals ik daar straks zei. En wat daar niet vreemd aan is, is natuurlijk die ESG-reporting, want de Sustainable Development Goals, waar dat bedrijven eigenlijk moeten tonen van wat doe ik rond het beperken van de impact op het klimaat van mijn operaties, wat doe ik rond diversiteit en inclusie, wat doe ik rond verschillende elementen. Meer en meer klanten vragen daar ook wel naar. Nu, het tweede deel van je vraag gaat over, als je begint te bouwen aan een organisatie, hoe kun je het dan van in het begin meenemen, denk ik, hè? Diversiteit en inclusie. Ik denk, in het begin neemt je natuurlijk jezelf als norm, want je bent alleen of je bent met 2 of met 3 die begint. Hè? Dus ga heel actief zoeken naar, als ik nu de blueprint maak van mijn organisatie en ik wil mijn eerste 10 mensen, wat voor profielen wil ik dan verzamelen? Hè? Hoe zorg ik dat ik daar diversiteit in krijg naar naar diploma's, expertise, naar generaties, naar gender, naar achtergronden. En ga daar actief gewoon bij stilstaan als je mensen recruteert. Als je dat in het begin al doet, op een gegeven moment krijg je die diversiteit dan ook in je organisatie. Durf ook te benoemen, hoe verloopt dat? Hoe loopt dat eigenlijk met elkaar omgaan als je zo verschillend bent? Hoe kunnen we dat verbeteren? Dus zie dat weer als een lerend traject. Probeer niet te doen van, het is gemakkelijk, we zijn allemaal verschillend. Nee, het is gewoon moeilijker als je allemaal verschillend bent om overeen te komen. Elkaar feedback leren geven, communicatie speelt daar ook een heel belangrijke rol in. Dus het zijn wel een aantal elementen waar je mee verder kan, denk ik.
Misschien nog een interessante vraag. Welke rol vind je dat VDAB moet opnemen in zaken inclusief ondernemen op de arbeidsmarkt?
Ja, ik denk dat er aan de twee kanten al heel veel gebeurt ook vanuit de VDAB. Hè. Dus aan de kant van de werkzoekende hebben we natuurlijk heel wat mensen, zeker mensen die vandaag nog werkzoekend zijn. En jullie weten, in Vlaanderen is dat voor één vacature één werkzoekende, denk ik, is de ratio op dit moment. Ik denk dat 86% van die mensen een bepaald doelgroepkenmerk hebben. Betekent, hebben een bepaalde drempel naar de arbeidsmarkt. Hè. Dus die hele groep die daar nu nog zit, die is eigenlijk al een groep waarvan wij werkgevers ook moeten overtuigen om inclusief te zijn. Om hen te overwegen, omdat ze al niet alle vinkjes aantikken. Hè. Dus we hebben die mensen al een stukje als werkzoekende in onze database. Er zijn natuurlijk ook nog heel wat mensen die nog niet ingeschreven zijn als werkzoekend en die ook niet actief werkend zijn. En die beter gaan bereiken en overtuigen om naar VDAB te komen, is zeker nog een stuk waar nog veel werk te leveren valt. Ook vanuit onze rol als regisseur van de arbeidsmarkt in Vlaanderen. En aan de werkgeverskant is het ook een stuk onze taak om ook daar in te zetten op die kennisdelingen waar ik het al over had. Hè. Werkgevers die dit doen, wat doen ze goed? Wat leren ze daaruit? En hoe kan je dat binnen sectoren, maar ook bijvoorbeeld binnen regio's, eigenlijk veel meer kennisdelingen rondop zetten?
Oké, dankjewel. Een opmerking met een vraag eraan gekoppeld. Esther Perel zei onlangs, een bedrijf verandert pas als de maatschappij of de werknemers het eisen. Geloof ik meer dan het louter delen van goede voorbeelden. En merk dan de vraagsteller op. Heeft u daar voorbeelden van? Uw activistisch kantje?
Dat is inderdaad, was een heel leuk interview hè, van Esther Perel. Ik heb het ook gelezen toen. Het eerste wat je zegt is, als de werknemers het vragen, wat in de praktijk eigenlijk gebeurt, is dat ze het niet vragen, maar dat ze vertrekken. Mm-hmm. Dus als je een bedrijf hebt waar bijvoorbeeld heel typisch, in de advocatuur zie je dat heel veel, dat vrouwen rond de leeftijd van 30 massaal vertrekken en gaan werken voor een bedrijf, dat is omdat ze het niet eens zijn met de organisatiecultuur. Bijvoorbeeld, dat is een echte rode vlag. Hè. Of als je erin slaagt om mensen met een beperking of mensen met een andere etnische achtergrond of nog een andere vorm van diversiteit aan te trekken en die vertrekken heel snel weer terug. Ik heb zelfs een klant gehad, ook een grote uitgever. Ze zien het heel goed in het aanwervingsproces, maar de mensen na een jaar zeiden, dat is hier helemaal niet inclusief, ik voel me hier niet thuis, I don't belong, en die waren terug weg. Hè. Dus ik denk dat dat een beetje het activisme is van werknemers. Activisme van werknemers op een leidinggevend niveau is er ook. Dat zie je ook. En daar zie je toch een beetje een generatiewissel in veel bedrijven van jonge veertigers die nu aan het roer komen, die al heel vaak in dubbele carrières zitten, die al heel vaak kinderen hebben die gewoon omringd zijn door diversiteit, op school ook, die volgende generatie. En voor wie het dus al veel evidenter is om zaken op een inclusievere manier te doen. Die elkaar ook veel meer challengen, feedback geven en zo, want die hebben niet geleerd 35 jaar aan een stuk in carrière, je moet vooral tonen dat je in controle bent. Dus dat is ook een beetje intern activisme. En dus die generaties met elkaar koppelen en daarover in discussie gaan, dat zorgt ervoor dat vaak veel blinde vlekken bij mensen die misschien iets ouder zijn, duidelijk worden. Waarmee ik niet wil zeggen, alle oudere mensen zijn dit en alle jongere mensen zijn dat. Uiteraard bedoel ik dat niet, maar ik spreek uit ervaring van de klanten waar ik voor werk. Hè. De tweede vraag was, bedrijven veranderen pas als klanten het vragen? Dat is voor inderdaad voor een stuk zo. Hè. Als het eisen, dat is het voorbeeld dat ik gaf van Starbucks, maar ook van Netflix bijvoorbeeld. Alle leveranciers moeten daar, net zoals ze een plan moeten voorleggen rond sustainability, moeten ze een plan voorleggen rond D&I. En dat is eigenlijk gewoon, dat is het begin om te mogen een offerte maken zelfs. Dus daar beweegt heel veel. Wat ook helpt op dat domein is eigenlijk zo de vergelijkende lijsten. In België is alleen Febelfin daarmee bezig geweest. Dus dat is de Federatie van de Banken, Financiële Instellingen. Die hebben eigenlijk de lijst van bedrijven volgens gender diversity. Dus bij alle banken in België. En dan zie je gewoon van waar staan de bedrijven op de lijst. Ja, je wil niet onderaan die lijst staan natuurlijk. Hè. Dat is ook een vorm van externe druk, alleen van peer pressure. Hè. Omdat je natuurlijk wel de beste wil zijn, de meest inclusieve werkgever in jouw domein. Hè. In de Verenigde Staten zien we dat al over heel veel andere sectoren ook. Die cijfers worden gepubliceerd. Maar in België is Febelfin voorlopig de eerste, de enige.
Even voortbouwend op de vorige vraag, hè, wat kunnen wij zelf eigenlijk doen als werknemer? Welke rol hebben wij te spelen om inclusiviteit te bevorderen?
Ik denk, de rol die je zelf hebt, zit vooral op het dagelijks gedrag. Hoe je dagelijks omgaat met collega's. Hè. Een heel eenvoudig voorbeeld is de vergadering waar de extraverte mensen altijd aan het woord zijn en de introverte mensen niks zeggen. En jij kan de persoon zijn die zegt van... Ja, maar Birgit, je hebt nog niks gezegd. Wat vind jij daar eigenlijk van? Heel eenvoudig. Hè? Of als je een opmerking hoort van een collega tegen een collega waarvan je weet en voelt van dit is niet oké, zeg er dan iets over. Dat je dan een allyship in het Engels. Hè? Weet dan de bondgenoot. Ja. Hè? Spreek erover. Hè? Maak het gesprek mogelijk. Als je degene bent met de privileges, hè, omdat je tot de meerderheid behoort, is het voor u veel gemakkelijker om tussen te komen dan als je degene bent die tot de minderheid behoort. En dat zorgt voor verbinding. Hè? Dat is ook waar Esther Perel het over heeft. Hè? Die kwetsbaarheid. En als je dan denkt van, zou ik wel iets zeggen? Ja, wat heb je te verliezen? Als iedereen altijd blijft zwijgen, verandert dan natuurlijk ook niks. Hè? Als je al behoort tot de geprivilegeerde groep, ja, dan zou ik zeggen, doe het toch maar. Hoe meer mensen dat doen, dan verandert ook een groepsdynamiek. Dat verandert ook een cultuur. Hè? Dus dat is heel erg belangrijk om collega's te steunen die misschien net behoren tot die meer diversere groep. Dat kan je heel concreet doen vanaf 2 uur. Hè?
Ja.
Goed. Birgit, zijn er nog vragen?
Ja, er is ondertussen nog een vraagje binnengekomen. Een belangrijke rol die VDAB moet opnemen in zaken inclusie is die van de eigen organisatie binnen VDAB. Hoe zie je je eigen rol daarin en die van medewerkers / leidinggevende?
Ja, een hele goede vraag natuurlijk. Hè. Net zoals andere organisaties mag de VDAB ook zichzelf in vraag stellen. Alles wat ik gezegd heb is ook van toepassing op VDAB-medewerkers en VDAB-leidinggevenden. Dus beseffen dat jij niet de norm bent is heel belangrijk. Als leidinggevende ook in de spiegel durven kijken en je afvragen van ben ik wel inclusief genoeg voor iedereen in mijn team en heb ik niet onbewust een aantal vooroordelingen. Daar zijn heel wat trainingen rond die je kan volgen. Maar het ook weer meetbaar maken bij leidinggevenden van hoe inclusief ze zijn, is natuurlijk een volgende stap die kan genomen worden. Ik moet zeggen, ik ken niet genoeg de manier waarop dat de leidinggevenden beoordeeld worden binnen het team van Wim of de andere leidinggevenden daaronder. Dat weet ik niet, maar dat zijn wel een aantal suggesties waar je minstens eens kan naar kijken. Dus ik denk dat het op dat domein is er in elke organisatie die ik ken ruimte voor verbetering. Dus dat zal bij de VDAB niet anders zijn. Wat is mijn rol daarin als voorzitter van de Raad van Bestuur? Ook in de Raad van Bestuur bespreken wij elke maand een bepaalde andere groep, een segment van mensen in onze samenleving die nog niet werken en ook nog niet ingeschreven zijn als werkzoekende. En voor we de discussie van wat zijn de drempels voor die mensen om dat wel te gaan doen. En dat is voor mij ook inclusie. Hè. Dat is elk talent in Vlaanderen volgens eigen vermogen laten bijdragen aan die arbeidsmarkt. Dus daar is nog heel wat werk te leveren. Maar ook daar zijn wij een lerende organisatie. Maar het staat heus op onze agenda. Dus we gaan daar wel wat stappen in zetten de komende maanden.
Er komt ook een dankwoordje in uw richting, Elke. Dank je wel voor de mooie bijdrage. Maar een vraag aansluitend op de laatste dan. Mag ik de 60-plussers die ik bemiddel naar werk aanraden om te solliciteren op vacatures bij VDAB of GTB?
Ik zou niet weten waarom niet, hè. Ik zou niet weten waarom dat je dat niet zou doen. Ik denk dat het onze opdracht is vanuit de Vlaamse overheid toe om de werkzaamheidsgraad van heel de bevolking eigenlijk naar omhoog te krijgen. Ik ken persoonlijk ook heel wat mensen die 60 plus zijn en die heel veel goesting hebben om nog altijd een bijdrage te leveren in een job. Dus waarom niet? Daar is denk ik ook aan de kant van de werkgevers misschien ook nog wel wat werk in de mindset. Wat we wel zien in de cijfers is dat, vroeger ging het altijd over 55-plussers, hè, dat mensen 55 tot 60 jaar, dat die eigenlijk een even grote participatiegraad hebben in de arbeidsmarkt dan alle jongere mensen. Hè. Dus tot 60 zit dat eigenlijk op dezelfde cijfers, maar inderdaad, eens boven de 60 daalt dat enorm, enorm sterk. Hè. Dus de mensen met goesting om te werken, stuur ze alstublieft naar de VDAB. Dan hoop ik dat onze bemiddelaars ook de werkgevers vinden die inclusief genoeg zijn om hen een kans te geven.
Iemand bevestigt hier, ik ben aangeworven door VDAB op mijn 64. Dus we zetten het in de praktijk. Hè.
Voilà, super om te horen.
Dankjewel Elke. Je hebt een mooie bijdrage geleverd en vooral een oproep om diversiteit en inclusie meer te laten zijn dan een trend. Je hebt mooie praktische voorbeelden aan ons gegeven, zoals die verplichte jobrotatie is er alleszins eentje dat wel bijblijft. Maar Elke, om nog even terug bij jou te komen. Fuck ups en Kava. Misschien heb je wel zin om mee te doen of misschien heb je zin om eventueel nu een blunder te delen met ons. Is er zoiets dat je zegt van, oh nee, daar heb ik geblunderd, daar heb ik gefaald?
Ja, weet je, ik denk dat wij elke week fouten maken. Dat kan niet anders als je een echte mens bent. Hè? Of het nu thuis is of op het werk. Maar een leuke anekdote die ik misschien toch met jullie wil delen, was mijn eerste raad van bestuur als voorzitter. Dat was eind april. En er is een hele mooie grote vergaderzaal hè, daar op de bovenste verdieping daar in Brussel. En ik zat aan die kant en ik was een half uurtje te vroeg. En de eerste kwam binnen, mevrouw de voorzitter. Ik vind dat al een beetje raar, want ik denk dan zeg maar Elke. Hè. En de vierde persoon durfde toch aan om te zeggen, ja, maar mevrouw de voorzitter, u zit op de verkeerde plaats. U moet aan de overkant van de tafel zitten als voorzitter. En dan heb ik toch geantwoord, ik ga toch blijven zitten. En ik stel voor dat we allemaal elke maand op een andere plek gaan zitten. We zitten hier als gelijken en dus we proberen dat sindsdien inderdaad toe te passen. Dus iedereen zit altijd op een andere plek. Dus ik zit ook niet altijd aan het hoofd van de tafel. Dat echt mijn overtuiging is, als je echt inclusief wil vergaderen, dan moet de plek geen rol spelen. Dus ook werkgevers en werknemerorganisaties die lid zijn van onze raad van bestuur, probeer ik te mixen.
Mooi voorbeeld van hoe een blunder tot iets heel mooi kan leiden. Wel, ik nodig jullie allemaal uit om op het event van 1912 om te horen wat andere mensen over hun blunders te vertellen hebben. En om het spel te spelen in kleine groepjes. En enfin, ik ga er niet te veel over verklappen. Het is gewoon leuk om te komen, dus doe maar gerust mee. Voilà, Elke, hartelijk dank voor jouw medewerking aan deze Koffie met de Toekomst.
Ja, bedankt Kitty voor de uitnodiging en ook aan iedereen die er was voor de interessante vragen. Als jullie tips hebben of ervaringen of goede praktijkvoorbeelden, mag je die altijd met mij delen, want een deel van het werk is echt kennisdeling. Dat is ook wat ik doe in de keynotes, in de workshops. Elkaar veel meer uitleggen wat werkt en wat niet werkt. Daar komen we al een heel eind. Oké, dankjewel. Fijne middag nog. Dag. Hoop dat jullie nog van de zon kunnen genieten straks. Dag.
Hopelijk heeft iets van wat je gehoord hebt je geïnspireerd voor je werk. Wil je graag zelf in deelnemen aan een Koffie met de Toekomst of een ander event van de Workout Room? Neem dan een kijkje op de website vdab.be/workoutroom. Graag tot gauw!